bij Kennis, de Barendskrans Update Arbeidsrecht.
Leuk dat u luistert naar deel 1 van een korte serie over de CAO. Mijn naam is Bart de Hek en ik ben advocaat arbeidsrecht. En deze aflevering gaat over de basics van CAO-recht. Welke invloed heeft de CAO? Hoe weet je of een CAO van toepassing is? En hoe moet je een CAO uitleggen? Deze drie vragen en nog veel meer bespreek ik met Hans Mulder, mijn kantoorgenoot.
Bij Kennis, de Barendskrans Update Arbeidsrecht.
Hans, om maar te beginnen met een belangrijke, misschien wel de belangrijkste vraag. Hoe weet je als werkgever of als werknemer of een CAO van toepassing is?
Ja, dat is absoluut een van de belangrijkste vragen. Dat kan, de CAO kan op drie manieren van toepassing zijn. De eerste is incorporatie. Dat betekent eigenlijk zoveel als dat werkgever en werknemer overeenkomen dat de CAO van toepassing is.
En overeenkomen in de arbeidsovereenkomst of nog op een andere manier?
In de arbeidsovereenkomst, het zou kunnen in een personeelshandboek. Het is zelfs mogelijk dat door te doen, dus door gebruik, feitelijk incorporatie plaatsvindt. Dat kan allemaal.
Een soort van verworven recht bedoel je dan? Dat als je een tijdje je tegenover elkaar gedraagt, dus of die CAO van toepassing is, dat die dan misschien ook van toepassing kan zijn.
Exact.
Alsof die.
En dan kun je het ook afdwingen als waar het over ingekomen, absoluut. Ja.
Oké, top. Dat is de eerste, incorporatie.
Ja.
En incorporatie, je kunt gewoon zeggen, de CAO is van toepassing. Kun je ook zeggen, de CAO is van toepassing, maar ook nieuwe versies van de CAO?
Absoluut, absoluut. Ja, die twee versies onderscheiden we eigenlijk. De ene inderdaad, de CAO beroepsgoederenvervoer met looptijd 2022 tot en met 2024 is van toepassing. De andere, de van tijd tot tijd geldende CAO voor het beroepsgoederenvervoer over de weg, et cetera.
Oké, en dan zorg je dus dat ook nieuwe versies van de CAO automatisch gelden in de arbeidsovereenkomst.
Absoluut. Okay.
Ja. Dus de eerste, incorporatie. Je zei net drie manieren. Ja. Wat is de tweede?
De tweede is door lidmaatschap. En werkgevers die zich hebben aangesloten bij een werkgeversvereniging die partij is bij een CAO, die zijn ook verplicht de CAO toe te passen op hun werknemers. En strikt genomen werkt het dan eigenlijk zo dat de binding aan die CAO ontstaat tussen de werkgever en de werknemer, die ook vakbonds dit is.
Omdat zij een soort van allebei hun verantwoordelijkheid om te onderhandelen afgeven aan een ander.
Exact. En zich dus ook committeren aan het resultaat. Maar de werkgever, die dit is van de werkgeversvereniging, die is ook verplicht die CAO toe te passen op de werknemer die geen vakbondslid is. Kijk, en in de praktijk weet de werkgever helemaal niet zo goed wie vakbondslid is en wie niet. En moet hij gewoon die CAO toepassen.
Oké, dus de werkgever die moet altijd, als die lid is van een werkgeversorganisatie, dan moet hij altijd de CAO toepassen op al zijn werknemers.
Ja. Ja, dat klopt. Okay. Ja.
En die werknemers die zelf geen lid zijn, hè, dat noem je dan, dat is volgens mij artikel 14 wet CAO, hè, zo noem je dat dan.
Ja.
Is er dan nog een verschil tussen werknemers die wel lid zijn en die niet lid zijn? Want de werkgever die moet ze hetzelfde behandelen.
Ja. Nou, er is wel een verschil. Kijk, in de praktijk vrij weinig, hè, want in beide gevallen zal de CAO toegepast worden. Maar in de CAO staan vaak ook verplichtingen voor werknemers. En de werknemer die geen lid is van de vakbond, ja, die is niet verplicht die verplichtingen te volgen.
Oké, maar dan kan je misschien beter als werknemer maar geen lid zijn van de vakbond. Of is dat kortzichtig?
Nou ja, dan heb je natuurlijk geen invloed. Dat is één en een belangrijk punt. Een ander punt is, op het moment dat die werkgever die CAO niet naleeft, ja, dan kun je ook niet afdwingen.
Oké, dus die werkgever is gewoon verplicht om het na te leven. Maar je kunt als werknemer, als je niet lid bent, kan je dat niet zo afdwingen.
Nee. Okay. Klopt, klopt. Maar kijk, weet je, je hebt op zich wel een punt, hè. Het is wel een beetje een wel de lusten, niet de lasten verhaal. En er zijn best goede redenen om te zeggen, zouden we het vakbondslid niet iets meer moeten bevoordelen? Hè? Dus bijvoorbeeld door voorwaarden op te nemen in de CAO die uitsluitend gelden voor het vakbondlid. En dan niet uitsluitend het vakbondstientje. Maar gewoon net iets meer. Het is relevant dat vakbonden
dat werknemers voldoende een soort van leden incentive hebben om absoluut, ook bij een vakbond lid te worden. Ja.
Ja. Ja. Ja.
Dat is de tweede. Hadden we incorporatie, lidmaatschap. En wat is de derde manier waarop je gebonden kunt zijn aan een verplicht kunt zijn de CAO toe te passen?
Dat is door algemeen verbindend verklaring door de minister. He, dus dan is de CAO van toepassing ook op werkgevers die geen lid zijn van de werkgeversvereniging en ook hun werknemers.
Oké, dan is er dus gewoon een CAO die is afgesloten tussen werkgevers en werknemersverenigingen.
Klopt.
En dan, dan besluit de minister dat die CAO ook van toepassing is op werkgevers die geen lid zijn.
Ja, kijk, het werkt zo. De cao-partijen die sluiten een cao, die gaan vervolgens naar de minister vragen. Beste minister, wilt u deze cao algemeen verbindend verklaren? Ze geven dan een beschrijving van de werkingssfeer. Wie vallen er onder het bereik van deze cao?
En dan zegt ze dus bijvoorbeeld alle werkgevers die activiteit A uitvoeren, die vallen onder de cao.
Exact, dat is dan het doel dat ze hebben. Kijk, en de minister die gaat vervolgens toetsen, voldoet die aanvraag aan de eisen. En die gaat ook kijken, zijn deze sociale partners representatief? Daarmee bedoelen we eigenlijk te zeggen, is er binnen het bedrijfstak voldoende draagvlak om eigenlijk de wil van de meerderheid op te dringen aan de minderheid?
En dat lijkt me best ingewikkelde berekeningen, een ingewikkeld proces.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ja, daar kunnen we een aparte podcast over maken, Bart.
Nou, dat is goed dat je dat zegt, want dat is alvast even een teaser voor de volgende aflevering. Volgende week komt er nog een aflevering met Hans en dan gaan we wat uitgebreider in op representativiteit. We waren nu gebleven bij algemeen verbindend verklaring en als je dus zo'n verzoek indient bij de minister, dan komt er daarna een proces en dan gaat de minister nadenken over of de cao algemeen verbindend wordt. En gedurende dat proces kunnen ook belanghebbenden, bijvoorbeeld werkgevers, zich melden bij de minister en zeggen dat zij vinden dat de cao eigenlijk niet algemeen verbindend moet worden verklaard.
Ja,
gebeurt dat veel?
Dat gebeurt heel veel. Het gebeurt aan de lopende band. Ja, het is bijvoorbeeld op het moment dat werkgevers zeggen dat er onvoldoende representativiteit is, onvoldoende draagvlak. Of als werkgevers zeggen de werkingssfeer van deze cao vertoont overlap met een andere cao. Nou, dat kunnen redenen zijn om bedenkingen in te dienen.
Ja. En daarom duurt het soms misschien ook wel heel lang. Hè? Er zijn wel cao's waarvan ik weet dat er dan algemeen verbindend verklaring is aangevraagd. Dat kun je ook op de website van Sociale Zaken zien. Waarbij het gewoon super lang duurt voordat er algemeen verbindend verklaring komt. Soms komt die ook helemaal niet.
Zeker, er zijn volgens mij voorbeelden dat het misschien wel 8, 9, 10 maanden heeft geduurd.
En in diezelfde periode kan je ook de minister vragen om een uitzondering, hè? Om dispensatie.
Ja. Klopt. Ja, en daar wordt doorgaans gebruik van gemaakt door partijen die zelf een cao hebben.
Ja. En als de minister zo'n besluit neemt, wat gebeurt er dan precies?
Ja, dan wordt er een besluit gepubliceerd in de Staatscourant en dat heeft eigenlijk de strekking. De cao is van toepassing vanaf datum X en voor de periode X. En vanaf dat moment is die cao van toepassing op alle werkgevers en werknemers die onder de werkingssfeer van die dan algemeen verbindend verklaarde cao vallen.
Nou, dus het is best een ingrijpend iets.
Zeker.
Nogmaals, de volgende week gaan we hier wat uitgebreider op in. Even een korte recap. We hadden drie manieren, hè, waarop een cao van toepassing is. Incorporatie. Het staat in arbeidsovereenkomst of het is overeengekomen. Lidmaatschap van de werkgever. Of dus dit gedeelte van algemeen verbindend verklaring. Okay. En er zijn natuurlijk ook combinaties denkbaar. Hè, dat je lid bent, maar de cao wordt ook nog AVV en je hebt hem ook nog eens geïncorporeerd.
Zeker.
En veel werkgeversverenigingen die vragen hun leden ook om in de cao, om in een arbeidsovereenkomst of de cao te incorporeren.
Ja, en dat is nog wel een aardige. Stel nou dat zo'n werkgever besluit zijn lidmaatschap op te zeggen. Nou, dan verwacht hij wellicht dat hij de cao, de volgende cao niet meer hoeft toe te passen. Maar daar heb je niet zo gek veel aan op het moment dat je de cao al hebt geïncorporeerd.
Zeker als je het dynamisch hebt geïncorporeerd.
Dan
hang je ook voor de toekomstige versies, ondanks dat je dan geen invloed meer hebt na opzegging van je lidmaatschap.
Absoluut.
Ja. Mogelijk alleen dat dan, als je een grote werkgever bent, de representativiteit lager is. Maar ja, dat heeft ook weer geen gevolgen als je bent geïncorporeerd.
Klopt.
Nou, dat is hoe een cao van toepassing kan zijn. En als dan zo'n cao van toepassing is, welke gevolgen heeft dat voor de arbeidsovereenkomst? Hoe werkt dat en mag je afwijken?
De cao kent verschillende soorten verplichtingen. Hè? Er zijn verplichtingen tussen cao-partijen zelf, verplichtingen tussen bijvoorbeeld een vakbond en een werkgever. Maar de belangrijkste soort verplichtingen is die natuurlijk tussen de individuele werkgever en zijn werknemer. Dat werkt als volgt. Wij arbeidsrechtsjuristen zeggen dan, de cao modelleert de arbeidsovereenkomst. Dat wil eigenlijk zoveel zeggen als de bepalingen uit de cao zijn integraal onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Dus op het moment dat er in een arbeidsovereenkomst niks staat over loon bij ziekte en in de CAO wel, nou, dan staat die bepaling uit de CAO dus in de arbeidsovereenkomst.
Dus dat wordt dan een soort van individuele afspraak. Het is een collectieve
Absoluut.
Afspraak, maar die werkt alsof het een individuele afspraak
Absoluut.
Is. Alsof je het met elkaar bent overeengekomen in de arbeidsovereenkomst.
Ja. Ja.
En mag je daar dan van afwijken, van als er iets in de CAO staat?
Dat ligt eraan. Dat ligt eraan wat er, of de CAO dat zelf toestaat. We hebben twee type CAO's met een zogeheten minimum karakter en met een zogeheten standaard karakter. Van de minimum CAO's mag je afwijken ten gunste van de werknemer. Van de standaard CAO mag je helemaal niet afwijken.
Maar ik kan me ook zo voorstellen dat er ook CAO's zijn die bepaalde dingen helemaal niet regelen. Dan mag je die toch wel zelf...
Absoluut, ja.
En als je wel afwijkt, dat mag niet, zeg je, bij een standaard CAO bijvoorbeeld. Maar wat gebeurt er dan? Wat is het gevolg?
Nou, dan de afwijkende afspraak die je dan maakt met een werknemer, die is dan niet geldig. Of we noemen eigenlijk nietig. Dat betekent dat die niet eens tot stand komt. En dat betekent ook dat de bepaling uit de CAO automatisch van toepassing is en de werknemer die ook kan afdwingen als dat moet.
En bij een CAO, we denken eigenlijk altijd meteen aan loon. Misschien ook wel een beetje de achtergrond, hè, van de CAO. Werknemers alle landen verenigt u, samen onderhandelen, samen meer loon onderhandelen. Die loonparagraaf, die is natuurlijk heel belangrijk. En er zijn veel CAO's, die zijn met name geschreven voor de mensen die het meer uitvoerende werk doen. Zijn de mensen die dan anders type werk doen, vallen die dan ook onder die loonsverhogingen?
Ja, dat ligt er een klein beetje aan wat er in die CAO staat. Kijk, heel vaak is het aantal schalen in een CAO is beperkt. Dus niet het voltallige personeel valt onder de CAO. Althans, valt misschien wel onder de CAO, maar niet zozeer onder het salarishuis van de CAO. Nou ja, voor het boven CAO personeel gelden andere regelingen. Kun je in principe overeenkomen wat je zelf wilt. Het is ook nog denkbaar dat bijvoorbeeld loonsverhogingen beperkt zijn tot niet alle schalen van de CAO, maar de onderste schalen. En dat zou betekenen dat je ook voor de hogere schalen vrijheid hebt om te doen en te laten wat je wil. Ja, tenzij je bijvoorbeeld in het verleden al afspraken daarover hebt gemaakt buiten de CAO.
Maar er kan natuurlijk ook heel goed in de CAO staan dat loonsverhogingen gelden voor alle werknemers. Niet voor de CAO-schalen, voor de loonschalen.
Zeker.
De ja. En ja. Dan geldt het wel voor iedereen.
En dan geldt het weer wel voor iedereen, ja, zonder meer.
En
ja.
Verder, die CAO's zijn vrij uitgebreid.
Absoluut.
Er staan ook heel veel dingen in waarvan je op het eerste gezicht afvraagt hoe nuttig is het. Maar dat kan misschien ook wel handig zijn. Hoef je die dingen niet meer te regelen in de individuele arbeidsovereenkomst of in het handboek.
Nou, kijk, wat je ziet is dat de wetgever steeds meer verplichtingen op werkgevers legt om zijn werknemers te informeren over eigenlijk van alles en nog wat. Dan krijg je hele lange arbeidsovereenkomsten. Op het moment dat je in die arbeidsovereenkomst kan verwijzen naar de CAO waar alles al in staat, ja, dan is dat op zich wel heel erg mooi. Dus de CAO is een middel om aan allerlei formaliteiten te kunnen voldoen.
Neemt ook de werkgever wat werk uit handen.
Absoluut, ja.
En we hadden net al even over het afsluiten van een CAO. Dat is, je maakt gewoon eigenlijk een overeenkomst, hè, tussen werkgeversverenigingen en werknemersverenigingen. Die overeenkomst is voor een bepaalde tijd, voor een aantal jaar.
Klopt.
Stel je nou voor, hè, de CAO eindigt en er is nog geen nieuwe CAO. Wat gebeurt er dan met die voorwaarden uit de CAO? Vallen die in één keer weg of blijven die werken?
Nou, even de situatie dat de CAO is geïncorporeerd of er binding is door lidmaatschap, dan hebben we het principe van nawerking. Dat betekent eigenlijk dat die bepalingen uit de CAO gewoon van kracht blijven, ook na afloop van de looptijd van die CAO.
Omdat de arbeidsovereenkomst dan een soort is gevormd, gemodelleerd is naar die afspraken die je collectief
exact. Dat is eigenlijk gewoon een blauwdruk geworden van die CAO. En dat verandert dus niet op het moment dat die CAO eindigt. En dat is ook wel een soort van verneukeratief. Op het moment dat er een nieuwe CAO wordt gesloten die minder gunstige bepalingen bevat, ja, dan zou het zomaar eens kunnen dat die gunstigere bepalingen uit vorige CAO's gewoon blijven gelden. Omdat die nu eenmaal onderdeel zijn geworden van de arbeidsovereenkomst. Er zijn wel manieren om dit te fixen, hoor. Maar it can only get better. Dat is toch vaak hoe het werkt op het moment dat er een nieuwe CAO wordt afgesloten. En dat heeft hiermee te maken.
En even voor de goede orde. Dat nawerken is best ingrijpend. Dat geldt natuurlijk niet als de CAO uitsluit de algemeen verbindend verklaring.
Klopt.
Ja, want dan is niet een afspraak die is gemaakt namens de werkgevers en de werknemers. Maar dan is het een regel van de minister die tijdelijk
exact.
De individuele afspraak opzij zet.
Dan herleven eigenlijk de afspraken die de niet gebonden werkgever met zijn werknemer heeft gemaakt. Ja.
Dan de uitleg van cao's. Ja. Cao's worden over het algemeen vrij ingewikkeld geschreven. Hoe moeten we die teksten uitleggen? Een gewone overeenkomst, haveltekst. Je kijkt naar wat is de bedoeling, van, bedoeling geweest van partijen. Die kan je uit heel veel dingen afleiden. En zo leg je dan uit wat bedoeld is met de overeenkomst. Ja. Hoe zit het bij een cao? Want die wordt natuurlijk onderhandeld. Niet per se door de partijen die hem uiteindelijk gaan toepassen.
Klopt. Nee, en daarom... je noemde net haveltekst. Voor dit soort teksten, cao-teksten, hebben we de cao-norm. En het idee van de cao-norm is dat je de cao moet uitleggen naar objectieve maatstaven. He, dus dat iedereen die ook niet betrokken is geweest bij de onderhandelingen, moet begrijpen wat er is overeengekomen.
Ja, want bij een gewone overeenkomst kan je zeggen, je zat allebei samen aan tafel. Dus je weet allebei wat de bedoeling van de ander is geweest. Die kun je uit heel veel dingen afleiden. Maar bij de cao-norm gaat het om wat ook voor derden die niet zelf aan tafel zaten duidelijk was over de bedoeling van die partijen.
Exact. Je moet het echt doen met handvatten die de cao zelf biedt. En dat betekent ook dat er eigenlijk doorslaggevende betekenis moet worden toegekend aan de bewoordingen van de tekst van de cao.
Dus het is iets meer woordenboek uitleg dan hij zal wel X of Y bedoeld hebben.
Absoluut. Ja. Dit zie je daadwerkelijk letterlijk in de praktijk gebeuren. Er wordt veel uitgelegd aan de hand van de betekenis die een woordenboek toekent aan een bepaald woord. Kijk, je kunt ook, ik zei net, je moet kijken naar datgene aan de hand van dat de cao zelf biedt. Dat kunnen dus ook andere teksten uit de cao zijn. Hè? Stel, je hebt een geschil over bepaling 1 van de cao. Nou, op het moment dat het cruciale woordje in bepaling 1 ook in bepaling 2 terecht staat, dan kun je ook in bepaling 2 kijken om een idee te hebben van wat kan er nou mee bedoeld zijn.
Ja, en dat komt dan omdat iedereen die bepalingen kan lezen. Dat,
exact.
Het staat
gewoon in de cao. Ja. Ja. Sommige cao's die bevatten ook een schriftelijke toelichting. Nou, dat kan dan natuurlijk ook bijdragen aan het ontrafelen van wat nu eigenlijk is beoogd.
Hey, en zo naar artikel 2, als het dan ook in artikel 1 dezelfde bepaling staat, dan is voor iedereen duidelijk dat voor iedereen toegankelijk dat dit is uitgewisseld tussen de partijen en wat dan de bedoeling van partijen is. Maar er kan natuurlijk ook iets in de cao staan dat je kunt uitleggen op een bepaalde manier en dat je dan denkt van het kan niet waar zijn dat ze echt dit bedoeld hebben. Mag je dat dan wel betrekken bij de uitleg?
Ja, nee, dat zeker. Kijk, weet je, er zijn natuurlijk situaties denkbaar dat er een woord op meerdere manieren is uit te leggen. In zo'n situatie kun je ook kijken naar hoe aannemelijk is de ene uitleg nou ten opzichte van de andere.
En dan mag je dus kijken naar, als je hem zo uitlegt, is het gevolg A. Als je hem zo legt, is het gevolg B.
Ja.
En het is logischer dat de partijen bedoeld hebben B dan dat ze A bedoeld hebben.
Absoluut. Ja.
Maar dan kom je dus pas aan toe op het moment dat de uitleg taalkundig mogelijk is.
Ja.
Kan je eens een voorbeeld geven van zo'n wat meer woordenboekachtige uitleg van een cao?
Ja, zeker. Zeker. Het is een hele mooie zaak. Dat zeggen we dan als puristen. Domino's Pizza.
Een restaurantketen die pizza's maakt.
En de vraag was, wat zij doen, is dat de inkoop en verkoop van waren of niet? En het pensioenfonds voor de detailhandel zei, dit is wat jullie doen.
Die zei, je koopt in en je verkoopt en dan doe je verkoopt waren. En daarom ben je dus eigenlijk detailhandel.
Exact. De ingrediënten die jij koopt, Domino's pizza's, dat zijn waren. En de pizza's die jij maakt en verkoopt, dat zijn ook waren. 1 en 1 is 2. Welkom in de detailhandel. En Domino's pizza zei natuurlijk, ja wacht even.
Wij zijn een restaurant.
Wij zijn een restaurant. Ja, het kan misschien zo zijn dat ingrediënten en pizza's waren zijn. Maar wij maken van die pizza, van die ingrediënten pizza's. Dat is ons proces. Wij
dat is wel anders dan een winkel.
Wij zijn niet zomaar een
winkel koopt eieren en die verkoopt eieren en jij koopt eieren en je verkoopt pizza.
Exact. En wat het Hof en uiteindelijk ook de Hoge Raad deden is, dat waren toch gewoon heel letterlijk uitleggen met het woordenboek ernaast. En die hebben gezegd, je valt wel degelijk onder het Rijstok Pensioenfonds voor de Detailhandel, Domino's Pizza.
Ja, want een ei is een waar en een pizza is ook een waar. Dus je inkoopt waren en je verkoopt waren.
Exact.
En in de werkingssfeerbepaling staat niet dat dezelfde waren moeten zijn. Dus dat jij van een ei een pizza maakt.
Klopt. En er staat ook niet in de werkingssfeer dat je detailhandelaar moet zijn.
Dus dat het woord detailhandel er staat in de pensioen.
De naam van
betekent niks.
Dat betekent niets. Dus ga dit maar eens aan de mensen op straat uitleggen. Dat is niet zo heel makkelijk. Niets is wat het lijkt. Dat is toch wel hoe het vaak werkt bij dit soort uitlegkwesties.
En dat is wel vreemd, want je zou juist denken dat de CAO-norm de bedoeling heeft dat het juist voor derden heel duidelijk is wat er gaat.
Absoluut. Gebeuren.
Nou, dit is duidelijk voer voor nog een podcast. Die komt volgende week. Hans, veel dank voor je tijd.
Bij Kennis. De Barendskrans Update. Arbeidsrecht.
Volgende week spreken we elkaar weer. Wil je meer weten over algemeen verbindend verklaring, werkingsbepalingen en representativiteit? Vergeet dan niet volgende week te kijken in je favoriete podcast app. Voor nu, dank voor het luisteren.
Bij Kennis, de Barendskrans Update. Arbeidsrecht.